Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podbast. De podcast waarin jij van succesvolle mensen leert hoe zij zijn gekomen waar ze zijn. En ja, welke carrière-lessen ze voor jou hebben. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door potbazen Daniel, Esmee en René. Dank voor jullie bijdrage aan deze uitzending. En wil je ook potbaas worden, dan kan dat. Check de link in de bio om te kijken hoe en wat. En in deze aflevering ben ik bij de man die door zijn fanpagina ons voorbeeld in de maatschappij wordt genoemd. Oh. En die zijn enige vrije dag in de week opoffert voor een gesprek met de potbaas. Freek Bartels.
Hallo.
Hi. En vervent luisteraar ook.
Dat vertelde ik je net voor opname inderdaad, dat ik voordat ik die aanvraag binnenkreeg, toevallig al had geluisterd naar een aantal afleveringen van jullie inderdaad. Leuk dat jullie willen langskomen, leuk dat jullie er zijn.
Ja, als we naar het voorbeeld in onze maatschappij kunnen, dan moeten we dat doen.
Nou, voorbeeld in onze maatschappij, jeetje, dat klinkt wel heel, heel zwaar en alomvattend, hè? Ik weet niet of ik dat zou doen, maar in mijn vakgebied vind ik dat heel leuk om te horen, ja.
Volledige naam.
Mijn volledige naam is Freek Bartels.
Leeftijd.
37.
Beroep.
Acteur, zanger.
Bekend van?
Van het programma Op zoek naar Joseph. Maar ja, en dat met name van musicals en theatervoorstellingen.
Mijn steun en toeverlaat?
Mijn ouders. Mijn ouders en mijn vrienden, sorry. Moet ik daar aan toevoegen.
Van dit liedje krijg ik altijd energie.
Nou, energy, letterlijk. Het liedje Energy van Beyoncé geeft me energie. Next level artiest. Ik vind haar wel waanzinnig, ja.
Hey, Bastiaan hier. Even een kleine onderbreking in deze podcast, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemer Rick Ros. Ik heb Rick jaren geleden leren kennen toen hij bezig was met het opzetten van zijn eigen luxe kledingmerk Nico Comfort Wear. Een ode aan zijn vader. Hij had namelijk een missie. Mooie kleding maken die ook comfortabel zit. En dat is gelukt. Rick maakt nu onder andere chino's, pantalons en overhemden die veel stretch bevatten en ook nog duurzaam zijn. Ik loop er zelf ook al jaren in, dus Rick, dank je wel voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. En nu snel verder met de podcast met Freek Bartels.
Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust aan het optreden was?
Ik denk in groep 8. Eerder nog. Ik denk op de basisschool. En dan tijdens de weekafsluiting. Dan mocht je eens in de zoveel tijd mocht je daar dan stukjes opvoeren. Dus dat moet op de basisschool zijn geweest.
En wat voor stukjes waren dat?
Nou, ik kan me herinneren dat ik het nummer Alane van Wes. Dat heb ik opgetreden met een paar klasgenoten. En volgens mij hebben we dat toen ook thuis gerepeteerd. En ja, ik heb toen ook een soort outfitje gecreëerd en gemaakt. En dan traden we daarmee op. Dus met een jongen achter de keyboards en achtergronddanseressen en ik was dan de frontman.
Mocht je trouwens wat achtergrondgeluid horen hier, we zitten in het hartje
Amsterdam.
We
zitten midden in centrum Amsterdam, dus je hoort inderdaad af en toe iets voorbij komen mensen. Niet dat je denkt, woont hij op straat? Ja.
Zo succesvol en dan woont hij op straat. Maar hoe succesvol je bent, ik heb het geprobeerd te samen te vatten. In 2 minuten is dit jouw carrière.
Freek Bartels wordt op 24 oktober 1986 geboren in Tilburg. Hij groeit op als enig kind in een muzikale familie en zijn ouders nemen hem vaak mee naar de Schouwburg of het Concertgebouw. De kleine Freek is keer op keer onder de indruk. Thuis speelt hij met Playmobil de voorstellingen na, want dit is wat hij ook wil. En hij gaat dus ook op piano, dans, drama en zangles. Na de basisschool gaat Freek naar de muzische afdeling van het Koning Willem II College in Tilburg. Hierdoor krijgt hij op school extra uren muziek, dans en drama. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat hij ook nog een muziektheateropleiding volgen en speelt hij in verschillende musicals. En ook tijdens zijn studie aan het conservatorium doet hij er veel naast. Tijdens zijn afstuderen doet hij bijvoorbeeld auditie voor Les Misérables. Hij krijgt de rol en moet, om deze te kunnen spelen, vervroegd afstuderen. En dat doet hij cum laude. Freek zou Freek niet zijn als hij niet veel naast elkaar zou doen. Dus ondertussen heeft hij zich ook nog aangemeld voor Op zoek naar Joseph. Een talentenjacht waar wordt gezocht naar de hoofdrolspeler voor Joseph en de Amazing Technicolor Dreamcoat. Als hij 22 jaar is, wint hij het programma.
De winnaar van Op zoek naar Joseph is Freek!
Freek is in één klap een bekende Nederlander. En dat is niet alleen maar leuk. Tijdens een handtekeningensessie wordt hij uitgescholden en het vele optreden begint zijn tol te eisen. Na een half jaar toeren zakt Freek in de kleedkamer in elkaar, krijgt paniek en angstaanvallen en is helemaal opgebrand. Het zet hem aan het denken, omdat hij echt beter naar zijn eigen lichaam moet gaan luisteren. Hij wordt strenger en probeert zichzelf niet meer te pushen. In de jaren die volgen speelt Freek in de grootste musical- en theaterproducties, presenteert hij tv-programma's en wint hij verschillende musicalprijzen. Dit jaar speelt hij een van de hoofdrollen in Le Misérable, maar Freek zit ook niet stil. Want vanaf begin volgend jaar speelt hij Judas in Jesus Christ Superstar. Hoeveel Playmobil zou de kleine Freek wel niet nodig hebben gehad om dit allemaal na te spelen?
Het is toch altijd wel leuk, hè, om dan te horen. Heel veel dingen vergeet je ook weer of zo.
Ja, wat was je vergeten?
Nou, gewoon die momenten dat je gaat weer terug in de tijd. Dat is het een beetje. Je wordt weer herinnerd aan, oh ja, dat, ja.
Het leek ook wel alsof je bij het winmoment van Joseph weer de spanning even ervaart.
Ja, maar dat, ik heb dat nog steeds. En er zijn natuurlijk later nog andere reeksen gekomen van die serie. En nu onlangs weer. Je had Op zoek naar Maria en Op zoek naar de hoofdrolspelers in Grease. Als dat moment komt en die uitslag, dan voel ik die zenuwen gewoon weer net zo hard als, 15 plus jaar geleden. Ja.
En want hoe voelt dat?
Ja, dat is zenuwslopend. Is niet goed voor je hart.
Maar het duurt en het duurt ook maar. Hè?
Want... Ja, tuurlijk. Het is ook tv, dus ze maken het natuurlijk ook nog wel extra spannend. En als ik ook hoe je het opnoemt, zal Freek niet zijn als hij meerdere dingen naast elkaar doet. Ik dacht ook, jezus, ja, wat een idiote start eigenlijk, hè? Maar ja, dan ben je jong en dan kom je net van school en dan wil je dat ook allemaal. En dan kan je dat ook wel aan. Maar als ik het nu hoor, dan denk ik ook, ik moet er niet meer aan denken.
Nee, om een studie te doen en daarnaast nog een opleiding en dan nog toneel te spelen. En...
Nee, precies. Maar het was wel zo dat die Lemise kwam in mijn laatste jaar van de studie inderdaad. En toen, om die reden inderdaad, vervroegd afgestudeerd. Met twee andere klasgenoten nog, want die waren ook aangenomen. Ja, wel bezig bijtje, ja.
En hoe is dat op het moment dat die telefoon gaat, dat jij aangenomen bent voor die eerste grote musicalrol?
Ja, dat was een beetje onwerkelijk, want wij mochten met de klas auditeren. Dus ze hadden een uur vrijgemaakt waarin wij met onze eigen pianist van school langs mochten komen. En we hadden onze auditienummers natuurlijk tot in een treuren voorbereid. Dus het voelde een beetje als een soort klasuitje eigenlijk. En we kwamen binnen en ja, dan doe je auditie. Maar eigenlijk helemaal nog niet met het idee dat er dan iets uit zou rollen. Maar goed, ja, je werd steeds teruggevraagd. Dan kwam een ronde verder en een ronde verder.
Neem eens mee naar dat moment die telefoon gaat.
Ja, Marianne van Wijnkoop destijds. En die bracht het nieuws. Maar goed, die had ook andere mensen te bellen. Dus het is niet dat je dan nog een uur met haar kan napraten en alles kan delen en je gevoel kan uit. Het is gewoon een zakelijk gesprek. En daarna... Ik denk dat ik vooral mijn ouders meteen heb gebeld. Maar je staat daarna stijf van de adrenaline. Natuurlijk altijd wat je wel vaker hoort. Hè? Het is eerst intens geluk en daarna denk ik je... nu moeten we het gaan doen of zo.
En hoe ga je daarmee om op zo'n moment dan? Want het is natuurlijk je blijdschap. Je werkt ergens naartoe, je wil iets halen.
Ja, dat, stap voor stap. Dus het is gewoon alles wat op je afkomt, dat een beetje per moment bekijken. Ook niet te veel vooruitdenken, denk ik, op zo'n moment. En ja, ik was 1-1-22, dus ik stond er ook gewoon nog wel helemaal... Je bent een open vat wat dat betreft. Je denkt, ja, kom maar, leer het me maar, laat het me maar zien. En ik had het geluk dat René van Kooten, daar had ik een voorstelling daarvoor al gespeeld. Dus die ken ik al een beetje en die heeft mij wel een beetje aan de hand genomen destijds bij Lemise. Want ja, die zag ook wel... Oh ja, die jongen komt natuurlijk net van school. Dus daar heb ik wel heel veel aan gehad. Dat een soort vertrouwd iemand was. Voelde een beetje als een soort grote broer. Die mij een beetje kon vertellen, nou zo werkt het. Dus dat was heel fijn.
Maar terug naar de vraag die aan het eind van het voorstelfragment zat. Hoeveel Playmobil zou je nodig hebben om jouw hele carrière na te spelen?
Ja, dat ligt eraan hoe theatraal en hoe groot je het uit wil werken.
Nou, hoe zou jij het doen?
Nou ja, ik deed het dus vroeger met cd's uit de kast van mijn vader. Die zet ik dan op als soort van sfeermuziek. En dan... ik had een houten kasteel. Dat was dan niet van Playmobil. Maar goed, dat gebruikte ik dan wel vaak als soort van de basis. En daar werden dan allerlei films en series die ik had gezien... nagespeeld, nagebootst. En daar maakte ik dan mijn eigen versie van... Ik kan me ook herinneren dat ik een keer echt een ziekenhuis heb gebouwd. En dat moet dan IR zijn geweest of zo, weet je wel. Dat ging dan in mijn eentje uren boven. Dus ja, heel veel Playmobil ben ik bang. Als iedereen wil uitbeelden in een poppetje, dan zijn we wel even bezig.
Want hoe zou dat eruit zien dan nu? Stel dat je nu dit als die kleine Freek na zou gaan spelen?
Mijn carrière? Ja. Jeetje, ja, te veel dingen om op te noemen ben ik bang.
Waar zou het mee openen?
Nou... Gewoon letterlijk, denk ik, met een klein jongetje die met zijn Playmobil zit te spelen. Dat is gewoon het eerste beeld, denk ik.
Als kleine man ging jij dus samen met je ouders naar de Schouwburg of het Concertgebouw?
Ja, ze namen mij al best wel vroeg mee. Ik denk ook wel omdat ik dus enigszins kind ben. Dus dat het ook wel misschien soms vanuit praktische overwegingen was, omdat er geen oppas gerecht kon worden. Want ze namen ook wel als we een keer mee uit eten gingen, ging ik ook al best wel vroeg mee. Maar dat achteraf gezien was dat ook wel, denk ik, goed geweest. Omdat ik daar ook me dus heel snel op mijn gemak voelde of zo.
Maar naar wat voor voorstellingen ging je dan? Want nou, het concertgebouw, ja, dat is vaak klassiek, denk ik.
Ja, nou, mijn vader die speelt in het Philips Symfonieorkest. En dat, dus die hadden geregeld optredens in Eindhoven in de concertzaal. En ook wel eens hier in Amsterdam in het concertgebouw. Dat kan ik me als kind niet per se herinneren dat ik hier in Amsterdam ben geweest. Maar wel in Eindhoven. En dan ga je kijken naar gewoon klassieke muziek. En dan hadden daar ook speciale uitvoeringen voor familie en kinderen, zeg maar. Dus dan Jules van Hessen, de dirigent, die vertelde dat heel leuk en speels aan de jonge gasten. Daar kwam je al heel vroeg mee in aanraking. Ja.
En dacht je al gelijk, ik wil hier ook wat mee gaan doen als ik groot ben?
Nou, ik denk niet dat ik dat bewust dacht als kind. Maar natuurlijk gaandeweg kom je erachter, of tenminste later kom je er dan achter dat een mogelijkheid is om als beroep te kiezen. Maar ja, zo klein dan weet je dat nog eerder niet. Dan is het denk ik juist meer de fantasie en het speelse ervan wat je aanspreekt.
Want wat wilde jij worden als kind?
Ja, ik wist wel snel dat het iets in de theaterhoek moest zijn. Dus ik was ook wel veel in de poppenhoek te vinden op de basisschool en optredens. En een beetje cliché misschien, maar dat deed ik allemaal wel toen ook al, ja. Ja,
dus eigenlijk wist iedereen toen al van, nou, die kan daar misschien wel wat mee gaan doen.
Ik denk dat het wel vrij snel duidelijk was dat iets in die richting het moest gaan worden.
En uiteindelijk dan op de basisschool en op de middelbare school zang, dans, drama en pianoles naast de reguliere school.
Ja, 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 dat was Koning Willem II College en dat is een waanzinnige school. Want die bieden dus dat hele pakket aan naast je reguliere middelbare school. En daardoor voelde ik ook op die school gewoon veilig. Het was een soort, we waren wel één grote scholengemeenschap, maar die muzische afdeling was ook een beetje een soort groep op zich.
Dat waren speciale klassen, dus dat was dus niet dat je, zeg maar, als muziek of musical liefhebber tussen andere kinderen zat.
Nee, je hebt gewoon reguliere middelbare school en daarnaast kon je dan dus kiezen voor dramales of muziekles of volgens mij ook zelfs is ook iets in beeldend. Nee, dat weet ik, kan me even niet meer goed herinneren. Maar je zit dus gemixt in zo'n klas.
Want hoe was dat dan voor jou als jonge student om daar tussen mensen te zitten die gewoon liever gaan drinken met vrienden of gaan voetballen? Of...
Ja, dat heb ik dus nooit. Ja, die waren er ook wel. Maar die zaten toch minder op die muzische afdeling. Die zaten meer in de klasse, zeg maar, daarbuiten. Dus ja, ik heb dat nooit echt zo ervaren of zo. Ik heb er nooit echt last van gehad. Of ik heb me ook daardoor nooit heel niet echt raar of anders gevoeld. Dus ik heb eigenlijk een hele fijne, veilige middelbare schoolperiode gehad.
Want was jij dan ook altijd die gast van de musicals?
Ja, ik denk wel dat op een gegeven moment dat wel een beetje zo, ja, dat mensen dat wel wisten. Maar binnen de muzische afdeling werd daar niet gek van opgekeken.
Want daar was iedereen hetzelfde eigenlijk.
Ja, die interesses waren daar wel bij meerdere, ja. Dus dat was in ieder geval de artistieke interesse, zeg maar. Of dat nou musical was of een andere vorm, maar die waren er wel al. Ja.
En uiteindelijk dan sta je dat de musical op te voeren daar met elkaar. Mm-hmm. Weet je nog de eerste keer dat jij er die plank op ging?
Nee, dan moet ik goed nadenken. De eerste keer me nog kan herinneren. Maar ik weet wel, dat gebeurde dan in de aula. En er werd een tribune gebouwd. En het orkest dat bestond dus uit leerlingen van de muziekklas. De decorstukken werden door leerlingen gebouwd. Dus alles werd door leerlingen gedaan. De eerste keer kan ik me niet meer bewust herinneren. Maar ik zie wel nog zo beelden die voorbij flitsen of die ik dan nog van foto's herken, weet je wel. Dat...
Wat zie je dan bijvoorbeeld?
Ja, gewoon met een pruikje, met lang haar. De kneuterigheid en ook gewoon hoe jong we daar allemaal waren. En ook als ik er nu aan terugdenk, want tuurlijk, je bent je bewust dat je iets doet wat misschien niet bij alle leerlingen populair is of wat je populair maakt, for that matter. Maar ja, dat plezier vooral, dat die herinneringen heb ik vooral daaraan. Dat het gewoon daar allemaal kon en dat je dat, weet je, die week van die opvoering, en dan was je daar ook 's avonds en zo. Ja, dat was gewoon te gek. Dat je op school daar bent na schooluren en daar samen eet en je voorbereidt en in de schmink gaat. En ja, dat vond ik toen al heerlijk.
Dus het was eigenlijk meer ook de lol van met elkaar doen in plaats van echt de prestatie leven.
Ja, en ik denk ook wel, als ik ook, zeg maar, dat onderdeel, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste van het vak. Dat je dus voelt dat je met een groep, of dat nou een grote of een kleine groep is, dat je dat met elkaar allemaal doet of zo. Die magie daarvan en dat je dan, hoe dat, zeg maar, zich voorbereidt en dan gaat het doek op en dan is het ineens. Dat vond ik gewoon als kind een soort magisch idee en een soort geweldige wereld om me in te begeven. En dat, ja, die school die bood dat aan. Dus dat is gewoon ook wel echt heel, heel blij en dankbaar dat ik daar gebruik van heb kunnen maken.
Maar als tiener heb je natuurlijk ook een bepaalde onzekerheid van wat vinden ze van me? Doe ik het wel goed? Was je daar heel erg mee bezig?
Ja, ik denk wel dat ik misschien toen ook al wel ergens wel door had van ja, dit is dus niet misschien de meest voor de hand liggende keuze. En ik was natuurlijk niet per se een jongensjongen als in interesse in auto's en voetbal en zo. Dat had ik allemaal niet. Maar nogmaals, omdat dat op die school, ja, dat kon allemaal naast elkaar bestaan daar. Dus ik heb dat nooit echt als last ondervonden. Of dat ik dacht, oh, ik ben anders. Of nee, eigenlijk niet.
Maar als je daar staat op te treden, je hebt een optreden gegeven. Ben je dan heel erg bezig met wat zou ik hebben? Wat vonden ze ervan? Vonden de mensen het leuk? Of was het vooral daar het staan en het spelen?
Ja, vooral dat. Tuurlijk ben je er na afloop wel mee bezig. Maar ja, het is gewoon vooral het plezier wat je daar met elkaar had. En ook wel trots om dat te laten zien aan ouders. En bedoel, de meeste mensen die daar komen kijken, die supporten je. En er was wel altijd één voorstelling, bedenk ik me nu, waar dan de school kwam kijken. Dat vond ik dan vaak de minst leuk. Want dan had je ook natuurlijk de klasgenoten of andere leerlingen die, ja, die daar echt niet voor hun plezier zaten. Dat soms ook wel hardop lieten weten. Maar goed, dat deed je dan. Dat was, ja, dat hoorde er een beetje erbij.
Ja, hoe liet ze dat weten? Door gewoon te roepen? Of?
Ja, ik kan me wel heugen dat er inderdaad dan wel eens wat geroepen werd. Of dat je dan later in die week op school dat er wel eens iets gezegd werd tegen je of zo. Maar nooit dusdanig dat ik daar heel veel last van had.
Nee, want die meningen die begonnen uiteindelijk pas te tellen tijdens de audities, waar we het net ook al kort even over hadden.
Ja.
Dan moet je ineens voor een soort jury gaan staan, denk ik.
Ja.
Voor een groep mensen die gaan kijken of jij geschikt bent voor de rol.
Ja.
Hoe speelt dat dan mee, dat je bezig bent met wat men van je vindt? Aan de andere kant moet je ook presteren.
Ja, dat is iets wat jammerlijk genoeg, zeg maar, naarmate je ouder wordt, toeneemt. En dat ik daar merk dat ik daar meer mee bezig ben dan vroeger. Eigenlijk is audities, je moet het zo zien, je komt natuurlijk om daar aan hun te laten zien wat je kan, maar andersom zijn zij ook op zoek naar iemand. Dus het is altijd met de intentie om de geschikte te vinden, zeg maar. Het is natuurlijk een hele kwetsbare positie, zeker voor een tafel als er soms wel eens meer dan 10 mensen zitten. En dan, alleen ja, je moet gewoon eigenlijk proberen in je kracht te staan en zelf te bedenken, nou ja, dit is iets wat ik zou kunnen. En ja, toch een bepaalde bluff ook daarin of zo, denk ik. Ik denk dat ik dat vroeger ook gewoon wel, ja, je moet toch ook wel een beetje denken van, nou mensen, hier ben ik. Mij wil je hebben.
Is dat ook waarom het moeilijker wordt dan op een gegeven moment? Omdat je dan weet hoe
je
het
weet
is?
Precies dat. Je weet, je hebt bepaalde verwachtingen, hebben mensen van je. En je weet hoe het werkt. Dus ik vind, dat merk ik wel echt. Dat minder. Ik ga daar met minder bravoer naar binnen dan 15 jaar geleden, ja.
Maar ook omdat je bang bent dat ze dan denken, daar komt die diva?
Ja, of dat je, nou, niet eens dat. Want ik denk dat mensen die mij wel kennen, dat niet zozeer aan me gelinkt is. Maar gewoon toch een beetje de angst van, oh ja, dan val ik nu ineens enorm door de mand. Weet je, dat gevoel, ja.
Maar wat is dat, zeg maar, met succesvolle mensen die dat allemaal dat gevoel hebben? Want veel mensen die ik in podcast heb gesproken, die zijn allemaal bang dat er op een gegeven moment een dag komt dat mensen erachter komen, hij kan het toch niet?
Nou, ik denk, want ik heb daar wel eens over nagedacht. Ik denk ook omdat het is natuurlijk ook iets wat waar je dan gelukkig, je komt achter dat je ergens goed in bent. En ik wil niet zeggen dat het een soort van zelfsprekendheid is, want je moet er ook wel hard voor werken, maar ergens ook weer wel. Dus het is ook soms misschien de link dat je iets doet wat voor jou natuurlijk voelt en andere mensen een prestatie vinden. Die is soms lastig te leggen, denk ik. En dat je daardoor een bepaalde nuchterheid naar jezelf kijkt en denkt, ja, maar ja, dit is gewoon wat ik doe. En jij bakt een brood en jij geeft les op een basisschool. Weet je, dus daarin, en zeker in het entertainmentvak is het natuurlijk nog een bepaald gehalte van, je krijgt letterlijk die erkenning iedere avond. Of weet ik veel, door middel van een prijs of nee, noem maar op. Terwijl het is ook gewoon ons beroep of zo. Dus ik denk ook dat misschien maakt dat je soms denkt, ja, vinden mensen nog wel echt bijzonder of goed? Of dat je, ik weet niet, snap je wat ik bedoel? Misschien vaag antwoord.
Grotendeels, denk ik.
Ja, dus hoe ga ik dat nou uitleggen?
Ja, want als je weet wat je kan, dan ben je toch niet bang dat je door de mand valt?
Nee, dat is ook wel weer waar. Dus dat spreekt elkaar natuurlijk weer tegen. Maar ja, misschien een bepaalde bescheidenheid die je ook wel omdat je zo in het zicht dingen doet of zo. Ja, het is dus wel grappig dat meerdere mensen dat hebben.
Is het ook misschien omdat het niet heel tastbaar is wat je doet?
Ja, misschien dat ook. En dat je natuurlijk altijd voor jezelf Je werkt altijd op een soort projectbasis. Dus je moet natuurlijk altijd weer van het een naar het ander. Dus je wordt eigenlijk continu beoordeeld. Terwijl in andere vakgebieden is misschien die toekomst zekerder. Of weet je, nou ja, als ik hier bij dat bedrijf die promotie maak, dan voor de komende 5 jaar bij wijze van zit ik wel goed.
Heb je eens in de maand een gesprek met je manager en dat is het.
Precies. En in ons vak zijn die voorwaarden en ja, is dat toch allemaal wel wat anders of zo. Dus dat maakt ook misschien dat je de hele tijd een beetje voelt van ja, ik heb het wel, maar kan ik het behouden, zeg maar.
Ben je er wel eens bang voor dat het weggaat?
Ja, nou niet, ik ben inmiddels niet bang dat het weggaat. Ik denk wel dat ik nu wel heb kunnen laten zien dat ik in die zin dat ik me niet heel erg zorgen maak om werk. Maar je komt later in je carrière op een punt waarvan je ook voor jezelf de uitdaging wel wil blijven pakken. Dus dan moet je ook gewoon risico's proberen te nemen en jezelf misschien uit een comfortzone halen en iets anders proberen of zo. Ja, dat is dan op dat moment weer de nieuwe spanning van oh, gaat me dat lukken, weet je wel. Dus
wat is de laatste spanning waar je dat hebt gehad? De laatste situatie?
Dat was bij de audities voor Jesus Christ Superstar. Ik wilde heel graag auditie doen. Met name omdat Ivo van Hoven het gaat regisseren. En dan ik voelde aan alles. Ik dacht, oh, ik ben een boom linksachter. Ik wil in deze productie. En ja, toen voelde ik me wel op die stip weer heel erg klein en kwetsbaar. Ja,
ja, want neem eens mee naar dat moment. Je gaat daar naar binnen en
ja, dan ga je zingen en dat was het eigenlijk. Dus er werd ook niet echt met me gewerkt. Ze waren heel vriendelijk hoor. Maar dat voelde wel weer echt als een auditie, zeg maar.
In plaats van, oh, we weten ongeveer wat je kan. Doe
ja,
je ding voor de
en
vorm.
Ik heb ook het geluk hè, dat ik inmiddels ook voor projecten soms word gevraagd. Dus dan hoef je niet te auditeren. Dus dat auditeren is ook wel, dat doe ik niet meer in dezelfde hoeveelheid als 15 jaar geleden. Dus dat maakt ook dat als je dan weer een keer moet, dan ja, dan, mijn god jongen, dan kan je me afdragen daarna, weet je wel. Back off.
Ja. Dus je hebt gewoon echt hard moeten werken voor deze rol.
Ja, nou ja, en terecht. Maar ja, zeker. Ja.
Merkte je ook dingen die er vroeger bij auditie speelden, dat je die ineens weer omhoog kreeg?
Ja, zo'n helikopterview. Dus als je voelt dat je soort van uit jezelf treedt. Ja, dat klinkt heel zweverig. Dat is het niet voor mensen. Maar soort dat je gewoon alsof je van bovenaf naar jezelf zit te kijken. Ja, dan weet je, oh ja, ik ben nu eigenlijk te veel bezig met alles hier om me heen. Want als je echt helemaal lekker in het moment zit en je voelt, ik ben het aan het nelen, ja, dan gebeurt dat niet.
Ik heb dat ook wel eens bij podcasts of bij radio-uitzendingen, dat je in één keer heel bewust bent van, ik ben nu de files aan het lezen.
Ja.
En dan lukt het ineens niet meer, ja. Want dan denk je, hè?
Ja, maar dat is ook met als je speelt, dus een uitvoering. Ja, dat punt is altijd, dat is killing, want dan ga je te veel. Het is ook altijd het moment dat je teksten weer vergeet, maar dat je teksten vergeet. Ik heb het ook wel eens vlak voordat ik opga, dat ik dan één keer denk, oh ja, wat zeg ik ook alweer, en dan loop ik op. En dan boop, is het ineens blokkade, omdat je dan, terwijl als je gewoon daar niet over nadenkt en in het moment stapt, ja, je doet zo'n voorstelling meerdere malen, dus dat zit echt wel in je systeem.
Maar hoe ga je er dan mee om op het moment dat je zo zelfbewust wordt?
Eigenlijk probeer je dat gewoon dan in uit je collega's weer te halen door terug in het moment te komen. Dus gewoon echt letterlijk te kijken naar van, wat gebeurt hier in plaats van op de automatische piloot te doen. Wat ook logisch is, want ja, musicals, zeker die grote producties, we spelen er heel veel. Dus je kan dat ook niet voorkomen. Maar dan is het dus eigenlijk de kunst om op dat moment heel erg weer juist op de vloer daar te zijn. Dus eigenlijk heel erg de ruimte, zeg maar, te verkleinen bij wijze van.
Ja, door niet meer na te denken, oké, ik sta hier nu, ik moet zo wat gaan zeggen. Maar te denken, oké, wat zegt diegene, wat moet ik ook weer doen?
Ja, want je kan jezelf ook echt helemaal gek maken als je daar te ver in gaat, ja.
Ja, lastig hè, is dat denken tijdens dingen doen.
Dat is vreselijk. Ja, dat hoofd, dat brein is echt wat dat betreft. Dat kan soms wendingen nemen dat je denkt, hou eens op. Ja.
Ja, wat heb je toen best wel last van gehad, ook na de winst van Joseph?
Ja.
Dat op een gegeven moment dat je lijf zei van, dit gaan we even niet meer doen.
Dat klonk wel heel dramatisch in dat intro met dat muziekje.
Ik dacht, ik maak een beetje theater van, ja, houden we van
het.
Toch? Ja.
Nee, nou, het was wel ook wel. Nee, ik kan niet ontkennen dat het ook wel een zware periode was geweest. Ja. Het heeft natuurlijk heel veel gebracht, maar er zat ook wel een keerzijde aan. Omdat, ja, wat je ook zei, ik was in één klap een bekende Nederlander. En mensen die je op tv zien. En ook doordat je natuurlijk een soort, ze konden stemmen, dus ze voelden ook alsof jij een soort, ja, ik wil niet zeggen bezit, maar wel mede door hun dat je daar dan bent gekomen. En er werden handtekeningen uitgedeeld naar elke voorstelling. Ja, Ja, dat zijn best wel veel indrukken naast een heel druk schema wat je hebt gehad. En daarvoor waren die tv-shows en ik speelde ook nog in Lemies. Dus het was...
Dat klinkt als een gemiddelde week voor jou, toch?
Ja, nou, als ik dit nu opnoem, denk ik dat... maar er liepen dus heel veel dingen door elkaar. En ja, dat en je voelt boven alles voel je de verantwoordelijkheid om die job gewoon heel goed uit te voeren. Want ja, je hebt je ervoor opgegeven, je wil het doen, je wil het ook heel graag doen. En dan wordt het toch op een gegeven moment wel een beetje een gevecht met je lichaam versus je brein. Want je brein denkt, ja, kom op. Maar mijn lijf zei op een gegeven moment wel van, ja, nu is het wel heel even klaar. Dan moet je heel even iets rustig aan doen, ja.
Op dat moment, ik herken dat wel erg, dat jij toen tegen jezelf zei, las ik in een interview in ieder geval, je wilde toch zo graag, verman je man.
Ja,
Je hebt het programma gewonnen, nu moet je.
Ja, ja.
Dus eigenlijk ben je veel te streng voor jezelf dan.
Ja, en nog steeds soms wel, hoor. Dat is wel iets wat ook gewoon een beetje, denk ik, in mijn karakter zit. En misschien ook wel deels een beetje de mentaliteit is, ook zeker in het musical genre, van ja, je gooit een bruistablet en twee paracetamol erin en je speelt die laatste van de week gewoon, weet je wel. Dat is toch, ja, ik weet niet. En dat is ook niet echt niet altijd goed. Dus ook, het is niet dat ik dit per se...
Een tip voor jonge carrièremakers.
Van, heb je griep? Ja, gaat. Maar ja, soms is dat gewoon wel wat je doet. En ja, het is ook niet erg, hoor. Want ik denk dat het ook soms wel eens goed is om daar in jezelf misschien je grens een beetje te verleggen. Want dan weet je ook waar die grens ligt. Ja, dit was natuurlijk zo'n zoveel indrukken. En zeker het medium tv. Ja, daar was ik ook helemaal niet bekend mee. En ik kwam net van school. Dus het was gewoon, als ik nu terugdenk, ook logischerwijs gewoon allemaal net even iets te veel. Dus het is ook niet gek dat gebeurde.
Hoe ga je er dan op zo'n moment mee om? Als je dus enerzijds jezelf enorm aan het pushen bent. Je lichaam wil niet meer. Je had ook in een interview gezegd van je was eigenlijk aan het aftellen tot je weer naar huis mocht.
Ja. Ja, ik was wel op een gegeven moment echt de scènes een beetje aan het afvinken. Zo van, oh ja, dan hebben we deze gehad. En ja. Ja, dat is natuurlijk een enorme alarmbel. Als het plezier afneemt, ja, dan gaat er iets niet goed. Maar ja, het is gewoon... En dat is ook lastig aan, denk ik, een musical vak. Dat vind ik ook wel eigenlijk een nadelige kant eraan. Is dat het is een commercieel product en een commercieel verdienmodel. Het is geen gesubsidieerd theater. Als je kijkt naar opera's, ja, die worden misschien 2 keer in een maand opgevoerd. En ik zeg niet dat we op nou ja, bij Lemies misschien wel iets meer vocaal die neiging of die kant op gaan. Maar we combineren natuurlijk zo 3 disciplines bij elkaar en doen dat soms 8 keer in een week. Ja, het is, kijk, toen ik jong was, kon ik dat ook met 2 vingers in mijn neus. Maar nu denk ik ook steeds meer, hoe houden we dit vol? Maar ja, het is wel het schema.
En hoe hou je dat vol zonder jezelf voorbij te lopen?
Nou, dan moet je soms echt wel heel erg als een soort non leven. Ja, gewoon, ja, het klinkt allemaal heel saai, maar ja, gewoon goed slapen, goed eten. En, maar ja, dat is ook een verschil in hoe je daarin staat. Als je dus net van school komt en jong bent, dan heb je die ambitie en dan is die, weet je, dan heb je eindelijk die plek die je zo graag wilde. Dus dan trek je dat ook beter. En een jong lijf kan het ook gewoon wel echt aan. Maar en naarmate je ouder wordt, voel je ook wel, ja, dit is wel pittig. Ja.
Ik moet er zo aan denken aan wat Willemijn Verkuijk toen in de podcast zei ook. Dat ze zei dat ze wel eens de vraag kreeg, wat doe je nou eigenlijk de rest van de dag?
Ja, die heb ik ook wel eens een keer gehad. Ja. Slapen, eten, koken en niet zoveel. Hooguit een koffietje drinken met vrienden. En ja, goed voor jezelf zorgen. Ja, het is wel echt topsport. En dat wordt soms misschien niet gezien. Dat is ook niet erg bedoeld. Niet dat ik vind dat mensen dat de hele tijd maar moeten beseffen. Want kijk, onze baan is van 8 tot 11 leveren wij gewoon een waanzinnige voorstelling. En ja, maar daar zit wel iets aan vooraf en ook iets achteraf. Ja, dat hoort er zeker bij.
Maar hoe is dan het moment als je het ineens niet meer leuk vindt? Dat je wil graag, het is je droom, het is de plek waar je wil komen. En ik denk dat ook wel herkenbaar is voor veel luisteraars. Van,
ja.
Je hebt een doel, je wil op een gegeven moment op een bepaalde positie komen. En dan zit je daar en dan is het eigenlijk helemaal niet zo leuk.
Ik weet bij mezelf precies het punt dat ik denk, oh ja, nu zit ik er eigenlijk te lang in. Maar ja, dat heb je ook maar te slikken. Want je hebt een contract getekend en dat is gewoon de baan die je aangaat. Dus dat is bij iedere baan natuurlijk, heb je fases waarin je werk misschien iets minder leuk vindt. Dus het is ook niet omdat het misschien op het oog allemaal glitz en glamour en vrolijk en leuk is. Dat is, je hebt ook wel eens dagen dat je er geen zin in hebt.
En hoe verman je je dan op zo'n moment?
Die privé en die persoonlijke omstandigheden, ja, die laat je achterwege. Die ga je niet laten zien aan de mensen die een kaartje hebben betaald natuurlijk. Dus ja, dat is gewoon je professionele instelling.
En dat ze daar komen voor Lemise en dat jij zegt, ja, mijn kat is overleden en vreselijk. En...
Jongens, ik heb er even geen zin in vandaag. Ik doe het rustig aan.
Ik doe niet mee vandaag. Ja. Iemand die jou veel steun geeft tijdens jouw carrière is Edward Hoepelman.
Ah, ja.
Wat betekent hij voor jou?
Ja, dat heel veel. Dat is de zangdocent waar het allemaal is begonnen, zeg maar. Of in ieder geval waar ik heb gestudeerd en die... Ja, waar ik nog steeds als een productie komt of iets waar ik mee zit, vocaal gewoon nog naartoe ga, in zijn ogen te weinig. Maar ja, dat die heeft wel, zeg maar, mijn apparaat waarmee ik het moet doen helemaal gevormd. En door hem kan ik nu wat ik kan. En kan ik dus ook 8 keer in de week, als het gevraagd zou worden, dan kan mijn stem dat aan.
Want wat heeft hij al geleerd bijvoorbeeld?
Ja, te veel om op te noemen nu, want dan zitten we hier over een week nog. Maar ja, wat hij of wat ze op de opleiding eigenlijk doen, of hoe ik dat misschien een beetje kan schetsen voor mensen die daar niet bekend mee zijn, is dat je wordt natuurlijk aangenomen en dan denk je in het eerste jaar, denk je, nou ja, ik ben helemaal it, weet je wel. Ik ben binnen, kijk mij. En dan wordt die stem eigenlijk soort van afgebrokkeld en dan denk je in die jaren daarna van, oh, waar gaat het heen? Totdat in het vierde jaar alles dan weer op zijn plek valt. En dan, dus je komt eigenlijk met dit binnen en je gaat met dit, ga je weg.
Dus eigenlijk word je afgebroken om weer opgebouwd te worden.
Ja, het is eigenlijk wat dat betreft gewoon ook wat bij topsporten gebeurt. Gewoon trainen. Gewoon 4 jaar lang trainen, ja.
Edward heeft een filmpje voor je gemaakt.
Echt?
Hij heeft dat ingesproken voor je.
Hallo, Freek. Ken je het hier nog? Een vraag. Hoe vaak hang jij in mijn lokaal?
Oh.
Ooit had ik een interview in het NRC en toen was je al een soort van mijn voorbeeld. De eindvoorstelling van jouw klas. Het winnen van Jozef. Ik ben super trots op jou. En wat is er toch allemaal van jou geworden? We blijven elkaar trouw. En super fijn dat je nog steeds bij mij op les komt.
Ach, zo lief, zo lief. En al die vergeelde krantartikelen die daar ook hangen. Ja, dat lokaal is 409 op het conservatorium. En dat is, ja, dat is zeg maar bij iedereen die daar gestudeerd heeft. En dat zijn heel veel mensen in het vak. Ja, dat is ook grappig hoe dat... Want nu inmiddels hangt het volgens mij ook op een plafond. Maar in mijn tijd waren het dan nog alleen de muren. Dus dan hangt die allemaal... posters van voorstellingen waar studenten en ex-studenten in zitten. En ja, dat is zo'n bijzondere man. Het is zo'n lieve, gevoelige man. En wat dat betreft ook wel... altijd als ik bij hem ben, dan voel ik me eigenlijk weer een beetje soort van teruggeworpen naar de Freek, zeg maar, voordat het allemaal begon. En dat is ook gewoon ook belangrijk om dat soort mensen of zo te hebben in je omgeving, waarvan je weet, ja, die kennen mij ook voordat het, zeg maar... Een vlucht nam. Dus die ja, daar heb je gewoon heel veel aan. Dus dat soort mensen moet je zuinig op zijn, ja.
En die dus ook weten wie de echte jij is.
Ja, en in die ook het traject gewoon letterlijk mee hebben gelopen, zeg maar. Die zonder hem had ik dit allemaal niet gekund.
Het was mooi. Hij had ook nog een uitgebreide mail erbij gestuurd, waar hij op een gegeven moment zei, Freek is een hele integere man en super professioneel. Een man om van te houden, en dat doe ik ook.
Nou, lief. Nou, dat is helemaal wederzijds. Ach, zo lief.
En is er nog een verschil tussen een leraar en een mentor vinden in het vak?
Ja, goede vraag. Ja, bij mij is het altijd een beetje een combinatie geweest. Zodat je gewoon met collega's of docenten worden een beetje een mentor. Omdat, oh ja, ik moet er nog wel iemand noemen, bedenk ik me nu. Omdat je gewoon dan ziet, oh ja, zij benaderen het zo en pakken het zo aan. Maar bijvoorbeeld Stanley Burleson, daar heb ik ook mee gewerkt. En ik vind ook hoe hij zich nog steeds binnen het vak beweegt. Gewoon inspirerend. En daar heb ik altijd met veel bewondering naar gekeken. En ja, ook gewoon de grote in het vak natuurlijk. Mensen als Simone Kleinsma heb ik mee mogen werken. Met Chantal heb ik mogen werken. Toen was ik allemaal nog jong. Dus je kijkt gewoon naar mensen die jou zijn voorgegaan. En dan, ja, daar kan je door alleen al naar te kijken al zoveel van leren. Ik heb met Paul de Leeuw mogen werken, met Anne-Wil Blankers. Ja, en met Paul heb ik nu nog steeds gewoon best wel geregeld contact. En ook wel eens gesprekken zo van nou ja, omdat hij me ook inmiddels wel kent. En wat eventueel voor mij qua ontwikkeling en carrière interessant zou zijn en zo. Ja, dat is natuurlijk hartstikke te gek dat ik met dat soort mensen dat soort dingen kan bespreken.
Hoe belangrijk is het om zulke mensen in je omgeving te hebben?
Nou, zeker in mijn geval, want ik ben een binnenvetter en ik ben niet een heel erg communicatief wezen. Dat zou je misschien niet denken, maar dat als je me op het toneel ziet, maar privé ben ik veel op mezelf. En vind ik het ook soms wel moeilijk hoor, om hulp te vragen of als je ergens mee zit of denkt, oh ja, hoe kom ik hier verder mee? Dus dan zijn dat soort mensen heel fijn, ja. En die zijn heel belangrijk, want ja, die stimuleren je wel om daarmee dan aan de slag te gaan. En ze weten letterlijk hoe het is.
Op een gegeven moment kom je op het punt dat jij zelf ook die vraag krijgt.
Ja. Zijn we daar al dan?
Nou ja, dan ben je 38, zit je in de potbas te vertellen hoe het moet.
Ja, precies. Twee keer of drie keer heb ik op mijn oude opleiding, en dat wordt dan een masterclass genoemd, maar dat vind ik altijd een masterclass, denk ik. Nou ja, het is. Maar ik vind het wel heel leuk om met jonge studenten te sparren. En ja, een cliché, oh, er vliegt nu volgens mij een vliegtuig ergens over.
Ja, dat heb je in Hartje Amsterdam, hè?
In Hartje Amsterdam gebeurt het allemaal. Er komt zo direct nog een cruise ship voorbij, dan kunnen we ze allemaal afvinken. Maar dat vond ik wel heel erg leuk om te doen, omdat je, ja, je leert ook weer van hun. Dus het is een soort wisselwerking. En ja, tuurlijk heb ik ervaring, maar het is ook niet dat je alle wijsheid in pacht hebt. En ik rommel in die zin ook maar wat aan. Alleen je kan wel je ervaringen delen. En ik denk dat delen vooral heel belangrijk is. Dus niet eens per se dat je altijd het juiste advies of het antwoord hebt, maar gewoon het er met elkaar over hebben. Dat levert al heel veel op, denk ik.
Hoe ga jij om met kritiek?
Ja, volgens mij best wel goed. Ja. Ik denk wel dat ik het altijd probeer te zien, mits het opbouwende kritiek is. Kijk, je hebt natuurlijk ook mensen die je afmaken of het helemaal niks vinden wat je doet. Ja, daar kun je dan ook niet zoveel mee. Maar dit dat gaat eigenlijk ook weer terug naar waar we het net over hadden. Dat met name de kritiek van mensen die je al langer om je heen hebt. Ja, daar hecht ik waarde aan. Edward is iemand, daar hecht ik heel veel waarde aan wat hij ervan vindt. En daar luister ik blind naar bijvoorbeeld. Goede vrienden die altijd eerlijk zijn. Dus nee, volgens mij ga ik daar inmiddels wel goed mee om. Dat was wel ook in die op zoek naar periode was dat wel natuurlijk ook een ding. Dat je in één keer gewoon van meerdere mensen meningen krijgt. Je moet volgens mij zien te filteren wie voor jou van belang zijn en waar je iets echt aan denkt te kunnen hebben. Maar het hoort erbij, ja. Als je niet tegen kritiek kan, dan moet je dit vak volgens mij niet beoefenen. Dan moet ik ook zeggen dat ik ook wel, ik wil niet zeggen kritiekloos door het leven ben gefladderd, maar er waren nooit hele heftige. Ben ook wel een beetje een zondagskind in die zin dat het allemaal wel redelijk voor de wind ging, zeg maar. Dus dingen gingen vaak wel goed. Maar daarin is Paul de Leeuw bijvoorbeeld iemand die tijdens die op zoek naar reeks ook, die zei, hij zat daar in de jury van het programma en die was ook wel degene die zei, ja, je voert het allemaal goed uit, maar je moet ook voor jezelf zoeken naar een laag dieper en wat zit daaronder en zo. Dus nou ja, dat is bijvoorbeeld iemand die dat dan heel goed ziet.
En als dat tegen je gezegd wordt, wat gebeurt er dan?
Nou, ik weet wel dat ik toen wel niet schrok, maar wel dacht, oh, dit is wel, hier moet ik wel iets mee doen, want als hij dat zegt. En dus ja, je gaat dan een beetje zoeken naar een beetje uit die comfortzone treden. Ik denk dat het oplevert of zo. Maar het is niet dat kritiek. Kijk, van zo iemand neem je dat dan aan. Ik denk dat je dat een beetje voor jezelf moet zien te filteren van wie neem je het wel aan en bij wie denk je, nou, die laat ik gaan.
Ja.
Ja.
Want in jouw vak heb je ook veel te maken met recensies.
Ja.
Na een optreden lees jij recensies.
Ja. Ja.
En hoe gaat het dan na een optreden de ochtend daarna toch even de kranten doornemen?
Ja, je wil het toch. Ja, je wilt toch weten wat ze over je schrijven of wat ze over de voorstelling schrijven. En nou heb ik nooit echt een vernietigende recensie gehad, gelukkig. Want het lijkt me ook wel. Ja, het is moeilijk hoor. En het is ook heel dubbel, want en hypocriet, want ik deel ze als ze goed zijn. En als ze niet goed zijn, dan vind je de recensenten in één keer een soort van een onbelangrijk beroep. Dus het is natuurlijk ook gewoon, dat is natuurlijk gewoon hartstikke hypocriet. Kijk, mits het een opbouwende en een goed weldoordachte recensie is. En of die dan slecht is of goed, ja, dat hoort erbij.
Aan de andere kant heb je in de musicalwereld natuurlijk ook te maken met fans en positieve uitlatingen.
Ja.
Dus waar je enerzijds de negatieve kritieken kan hebben, waar we natuurlijk eigenlijk het meest op focussen als mens. Mm. Heb je ook de lof en de positieve uitingen en de dingen waarvan je zegt van, je hebt het zo goed gedaan, of de fans die voor de deur staan, of die, wat was het ook weer, het voorbeeld in de maatschappij?
Ja, jeetje, voorbeeld in de maatschappij. Nee, zeker, die zijn er. En bij musical ook in grote getalen. Wij gingen van de week zondag, vertrokken wij uit het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Daar hadden we onze laatste voorstelling gespeeld. En ook de periode nu in Rotterdam met Lemies beëindigd. En dat was te zien, want voor de bus stonden heel veel fans daar nog om een blik te vangen van ons. Ja. Zelfs mensen uit het buitenland die gewoon een hele week op de eerste rij zitten. Ja, en een verblijf en een vlucht. En ja, ik denk, heb je het nou één keer, heb je het toch wel gezien, denk ik dan. Maar prima. En het is natuurlijk hartstikke leuk dat ze er zijn. Maar het is ook wel het is echt wel zo'n diehard fan gehalte heeft het ook wel. Zeker Lemies. Dat heeft Lemies ook wel aan zich hangen, denk ik.
Maar wens zoiets? Ook als speler?
Nee. Kijk, als je speelt heb je het niet per se door. Ik weet niet. Ik heb dat zelf ook vroeger, want ik ging ook graag naar musicals. Maar ik had dan zelf nooit de behoefte om dan na afloop die mensen te zien of zo. Maar ja, het is natuurlijk ook, we zijn natuurlijk ook in die zin bereikbaar. Dus ik denk dat mensen daar ook een soort troost of een soort plezier uit halen. Ja, dat is natuurlijk alleen maar hartstikke fijn dat ze dat doen. En heel fijn dat ze zo vaak willen komen.
Maar de positieve uitingen, behandel je die hetzelfde als de kritiek? Dus vooral kijken van de mensen die dichtbij je staan, als zij positief zijn, dan is het goed? Of komt positiviteit van iedereen wel binnen?
Nee, die komt in principe wel van iedereen binnen. Maar die geloof ik wel het meeste van mensen die ik gewoon echt ken. En zo. Ja, dat is wel een beetje mijn manier om te meten of iets gewerkt heeft of niet. Mensen die 80 keer Lemies hebben gezien, ja, dan die vinden het gewoon prachtig. Dus dan twijfel ik er ook niet aan dat ze onze versie. Ja, alhoewel, nu ik dit zeg, misschien zijn die dan juist wel extra kritisch. Omdat ze het al zo vaak hebben gezien. En ook op meerdere plekken in de wereld. Ja, na afloop zijn mensen vaak gewoon positief en willen je gewoon bedanken voor een mooie avond. Dus dat is een hele andere setting en sfeer dan mijn eigen kenniskring en mijn vrienden. Ja.
De eerste handtekeningssessie die je deed, dat was een beetje een ramp.
Ja, dat was een testmoment. Ja.
Ja. Dat zat ook redelijk theatraal erin. Ja. Maar daar op een gegeven moment moesten jullie weg, want het was heel druk. Er kwamen veel mensen van die je hadden gezien op tv. Die wilden allemaal een handtekening hebben van je. Op een gegeven moment moesten jullie weg. Je werd door een vader uitgescholden voor arrogant.
Ja.
Zit zoiets nog steeds in je hoofd?
Ja, dat moment kan ik me nog wel heel goed herinneren. Volgens mij, waar was het nou toch? Alphen aan de Rijn.
Nee, dat is ook geen gezellige plek om te zijn. Ik kom uit Bodegraaf oorspronkelijk, dus daar uit de buurt.
En dus er ging altijd een begeleider mee. En ik moest op een gegeven moment ook gewoon stoppen. Want ja, ik moest in de bus. En mijn collega's zaten vaak al lang in de bus. En die waren ook op mij aan het wachten. Dus die druk voelde ik natuurlijk ook. En dit was een vader met een dochter, als ik me niet vergis. Ja, ik denk dat ze een jaar of 8, 10 moet zijn geweest. En die maakte daar wel even een flinke opmerking over. En die kwam wel binnen, ja. Ook omdat, ja, dan je doet al heel, je hebt net een voorstelling gespeeld en je bent daar al om die mensen zeg maar te woord te staan. En ik dacht van, hè, maar je hebt je dochter in je handen en je scheldt me nu uit. En ik snap het ergens ook wel. Ik zou misschien zelf, nou, ik weet niet of ik zou schelden, maar ik zou ook wel van balen als je denkt, nou ja, ik ben niet met mijn dochter, ik sta hier al een kwartier in de rij en nou ga je er vandoor. Ja, ik dacht ook, ja, wat kan ik hier nou aan doen? Ik kan hier niks aan doen. En ik vond het heel, heel vervelend, heel naar gevoel. Ik weet wel dat ik die busrit terug dacht van, poeh, hiervoor heb ik niet getekend. Dit is niet per se wat waar ik op zit te wachten, zeg maar.
Wat heb je daarvan meegenomen van toen? Want heb je iets veranderd sindsdien? Of?
Nou ja, daar kwam ik dus later achter. Dat ik onbewust had ik wel een soort manier bedacht om dus ja, die mensen allemaal wel te woord te staan, maar je moet ergens ook een beetje een soort afstand behouden. Dat kun je wel bedenken, maar uiteindelijk heeft het me ook wel een beetje fysiek genekt, omdat ik gewoon voelde dat mijn adem hoog zat en dat ik gewoon spanning had in mijn lijf, omdat je natuurlijk de hele tijd die indrukken op je afkrijgt. En
je wilt het goed doen natuurlijk.
Precies, je wil het goed doen en je wil die mensen ook allemaal te woord staan. Ja, ik was ook 22 en kwam net kijken, weet je wel. Ja. Die combinatie was misschien niet altijd even ideaal.
Ik zei het aan het begin al, deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de potbazen. Onder andere Daniel, Esmee en René deze aflevering. Door hun donatie via petjeaf.com/potbast kan ik deze podcast blijven maken. En het leuke is, als je potbaas bent, dat je als eerste te horen krijgt wie de nieuwe gast wordt. Je mag een vraag stellen en je kan ook achter de schermen af en toe meekijken via een speciale Instagram groep. Petjeaf.com/potbast. Eenmalig doneren mag ook, maar nog leuker als je ons maandelijk steunt. En het leuke is dus, je mag een vraag stellen. En dat hebben twee potbazen deze week ook, deze aflevering ook gedaan. De eerste vraag komt van Stefan.
Hey Freek, Stefan hier. Ja, als masseur weet ik hoe belangrijk ontspanning voor een mens is. Maar waar haal jij na zo'n 7-8 shows per week spelen jouw ontspanning vandaan? Ik ben benieuwd. Ciao.
Ja, eigenlijk lekker eten met vrienden. Dat is dan wat ik het liefste doe. Ja, dat zijn wel de momenten van ontspanning. Vrienden zien, samen zijn, eten, een drankje drinken. Sporten, dat voelt ook wel als een soort van... Ja, je spant je wel in, maar ook wel even je hoofd leeg te maken. Dat probeer ik ook wel te doen. Daarin vind ik mijn ontspanning eigenlijk wel.
Dus vooral niet met werk bezig zijn?
Nee, vooral niet met werk bezig zijn, inderdaad.
Ja. Kun je nog ontspannen naar een theater toe eigenlijk? Of is het toch altijd dat je daar binnenkomt en denkt... Haha.
Ja, nee, jawel. Nee, dat vind ik heerlijk. Dan denk ik, oh lekker, ik hoef het niet te doen. Dat gevoel, ja. En dan zit en dan vermaakt te worden. Nee, dat lukt me gelukkig nog wel. Al moet ik wel zeggen dat... Omdat je natuurlijk inmiddels ook wel veel mensen kent. Als je naar collega's gaat kijken, voel ik altijd toch ook wel een soort van spanning voor hun. Omdat je hoopt dat het goed gaat of zo. Dus op dat soort momenten ben je dan misschien toch nog wat meer met je vak bezig. Maar als het een ander genre betreft of in het buitenland, bijvoorbeeld in Londen ben ik onlangs nog geweest. Ja, daar kan ik dan wel gelukkig nog helemaal ontspannen naar een voorstelling toe. Ja.
De tweede vraag die komt van Machteld.
Hoi Freek, Machteld hier. Ik heb een vraag voor je. Je speelt in mooie musicals, maar die zijn vaak oorspronkelijk in het Engels. En je zingt altijd in het Nederlands, in de vertaalde versie. Zou je niet eens een keer willen dat er in Nederland ook gewoon door Nederlandse musicalacteurs de liedjes in ieder geval oorspronkelijk in het Engels gezongen zouden worden? Soms vind ik toch wel dat er wat verloren gaat in de vertaling.
Oh, goede vraag. Nou, Machteld. Kom naar Jesus Christ Superstar kijken, want dat gaan we volledig in het Engels opvoeren. Ik ben het er wel mee eens. Het is natuurlijk een vertaling. Nou, is het ook wel echt een vak, dus ik zou het zelf ook zeker niet kunnen. Maar ja, de originele versie, ja, die daar zit vaak natuurlijk toch wel de nuances in die je misschien niet altijd in de vertaling kan overdoen laten komen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel. Het wordt opgevoerd in Nederland voor het Nederlands publiek. Dus ja, het is ook wel iets wat volgens mij noodzakelijk is in die zin. Maar er worden ook wel eens voorstellingen vanuit het buitenland naar Nederland gehaald. Dat gebeurt nu ook wel steeds vaker. Ook in Carré is dat een aantal keer gedaan, geloof ik.
De Book of Mormon.
Inderdaad. Geweldige voorstelling trouwens. Ook voor niet-musical liefhebbers. Ik zeg altijd, ga daarheen en dan praten we verder.
Ik vind dat dus een van de beste musicals die ik ooit heb gezien.
Het is het ook. Het is natuurlijk zo goed bedacht en zo... Eigenlijk, ze steken natuurlijk de draak met het charme, maar op zo'n goede uitgevoerde manier. Zo'n hoog niveau, zo strak en grappig. Ja, ik vond het ook geweldig.
Van de makers van South Park.
Ja, onder andere. Ja. Het gebeurt wel, maar wel minder. Maar ja, dat is denk ik toch ook omdat we hier in Nederland het grotendeels een Nederlands publiek hebben. Kom naar Jesus Christ Superstar, Machteld. Dat zal volledig in het Engels zijn, ja.
Is dat spannend om iets volledig in het Engels te doen?
Ja, vind ik wel spannend. Want ik, nu ik het ook weer zeg, denk ik... Oh ja, we gaan het in het Engels doen. Ja, dus ik weet het wel. Maar soms dan verdwijnt het weer naar de achtergrond. En denk ik, oh ja. Het is wel een extra focus. Dat moet wel qua uitspraken zo natuurlijk gewoon wel goed gaan.
Is daar ook begeleiding dan voor? Zo zit daar een Engelse docent bij ook?
Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Of we dat hebben nou... Ik weet niet of daar een Engelse docent bij gaat zijn. Maar het is wel iets waar ik in ieder geval wel zelf ook wel wil op gaan letten. Maar ik sprak ook een collega die had hetzelfde. Dus ik denk dat we er allemaal wel hetzelfde in staan. En we hebben natuurlijk het voordeel dat we hier in Nederland ook best wel gewoon behoorlijk goed Engels kunnen spreken. En inmiddels veel natuurlijk in die taal wel tot ons krijgen. Dus het is niet helemaal een onmogelijke klus. Maar het is wel iets waar je op moet letten, ja.
Zou het de eerste stap naar international freak zijn?
Ja, who knows, weet ik niet. Ik heb die vraag wel eens vaker gekregen en ook wel eens Ik heb een keer auditie ook wel gedaan. Daar voor Lemies ook was dat. Ja, dat blijft een beetje achtervolgen, die titel. Ja, tot nu toe heb ik steeds hier in Nederland zulke mooie, toffe kansen en producties die ik heb mogen doen. Dus het is er nooit van gekomen. Zeg nooit nooit, maar ja.
Dat... Maar als Broadway belt, dan...
Als Broadway belt, dan kom ik. Maar ja, die kans, die schat ik nu nog klein in. Maar nee, dat zou natuurlijk te gek zijn, ja.
Stel, je komt een jonge Freek tegen die nog met die Playmobil speelt. Hij zegt, grote Freek, hoe word ik zoals jij? Wat zou je hem zeggen?
Nou, ik zou denk ik ook vooral willen zeggen, behoud die fantasie en die speelsheid ervan. Dus laat je niet, ik heb soms nogal de neiging om misschien het wat in een serieuze stand over dingen na te denken. Of een beetje te overdenken. Terwijl juist die onbevangenheid en zo, die is ook zo belangrijk om die te behouden. Ook zeker in dit vak. Ja, cliché, maar volg je hart. Volg je gut feeling. Luister daarna. Dat zou ik adviseren. Die heeft het meestal wel bij het juiste eind.
Het hart.
Ja, ja, en dat onderbuikgevoel, weet je wel. Dat je voelt, oh ja, dit klopt. Dit is volgens mij een goede keus.
Is dat ook gelijk het ingrediënt voor succes?
Nou, ik denk wel een eerste stap naar succes toe. Denk, want zolang als jij niet het goede gevoel niet hebt bij iets, of dat je voelt, oh ja, dit wil ik, dit vind ik leuk, ja, dan kan je nog zo hard werken. Maar volgens mij gaat succes ook zeker gepaard met plezier. Sowieso om het lang vol te houden. Ik denk dat heel belangrijk is. Dus ja, ik denk wel dat onderbuikgevoel is wel echt een belangrijke raadgever. Ja.
Uiteindelijk kan het doek naar beneden in de Playmobil voorstelling.
Precies.
Van het voorbeeld in de maatschappij.
Dat wordt dan de titel van de voorstelling. Voorbeeld in de maatschappij. En dat het dan helemaal niet zo blijkt te zijn. Dat het allemaal één grote farce is. Ja.
Hoe zou het de laatste scène eruit zien van die... Want we hebben de openingsscène natuurlijk, hè, waar jij dan als Playmobil...
Ja, misschien dat er dan een levensgrote Playmobil pop opkomt en die de hele boel van zijn grondvest doet schudden. Ook jezelf niet te serieus nemen is ook belangrijk. Dat is ook wel, een goede tip in de zin, want zeker vandaag de dag... Er zijn natuurlijk meerdere platforms om jezelf op een bepaalde manier te presenteren. Maar ik denk, in die end is humor en een beetje zelfspot... En het onderbuikgevoel, nou, die drie ingrediënten, dan hou je het volgens mij lang vol.
Freek, dankjewel.
Graag gedaan.
En jij bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering spreek ik met Chantal Jansen. Druk op volgen om dat niet te missen. En als luisteraar van Podbast krijg je 10% korting op Nico Comfortwear. Je vindt de kortingscode in de beschrijving. En Rick Ros, nogmaals, dank voor je steun.